De Heer wil zich aan ons openbaren. Hij doet zijn licht in ons opgaan. Steeds meer, steeds helderder, tot de volle dag tevoorschijn komt. Tot de volle dag gereed is. Een prachtig woord vanuit Spreuken. Het had een haar gescheeld of ik had er vanmorgen over gesproken. Ik ben blij dat ik een boodschap heb die daar helemaal op aansluit, want Wilma heeft er al over gesproken. Prachtig. Ik wil graag met u iets lezen uit het boek Openbaring. Want daar gaat het licht op hoor. Daar komt alles wat in schaduw en duisternis ligt, in het licht. Het komt openbaar. Het verborgene blijft niet verborgen, maar de Heer werkt erin door. En wil ons meenemen in zijn zegentocht. De volle dag tegemoet, tot de volle dag gereed is, zo staat het in de Narense Bijbel. Ja, dat weet ik toevallig vanwege die tekst van 2 weken terug. Zoekt u op, Openbaring 6. In het boek Openbaring gaat het om het uitrollen van de boekrol. Een ander beeld. Met heel veel prachtige details. Maar het is hetzelfde proces van Spreuken 4. Het opgaan van de zon in uw en mijn leven, tot de volle dag gereed is, wordt in Openbaring verwoord en verbeeld met een boekrol waarvan zegels worden verbroken en die helemaal open gaat. En die boekrol, dat is Gods plan met mensen. Die boekrol is de regeringsverklaring van hem die op de troon zit. Het is de troonrede van God. Daarin staat wat God met mensen bedoelt. En die is niet elk jaar anders. Die troonrede verandert niet als het economisch wat slechter gaat of weer wat beter gaat of allerlei dingen gebeuren in deze wereld. Die troonrede van God staat vast van het begin en spreekt over wat hij met mensen bedoelt. Heel lang is die boekrol gesloten gebleven. Dat blijkt ook als Johannes in de eerste hoofdstukken van de Openbaring zicht krijgt op die troon waar hij de Heer ziet zitten, waar hij God ziet zitten met die boekrol in zijn hand. En dan blijkt dat niemand die boekrol kan openen. Totdat daar het lam verschijnt. Jezus Christus. Die in zijn leven ontdekt dat in de boekrol over hem geschreven is. Dat in de boekrol over hem geschreven is. U vindt die woorden in Psalm 40. Jezus ontdekt dat. En bemerkt welk een geweldig plan God met hem en daarmee met alle mensen heeft. Hij mag daarin als de gezalfde van God, als de Christus van God functioneren. Het hoofd worden van al die mensen. Vervuld worden van de geest van God. Waarmee hij ook al die mensen mag gaan dopen en meenemen en zo het stralende licht kan laten opgaan in het pad van mensen die hij rechtvaardigt. Jezus ontdekt, in de boekrol is over mij geschreven. En hier ben ik, Heer, om uw wil te doen. Ik heb lust om uw wil te doen. Staat er nou alleen over Jezus geschreven in die boekrol? Nee. Daar staat ook over. Over ons geschreven. Heb je dat al ontdekt? Heb jij dat woord uit Psalm 40 voor jezelf ook al eens uitgesproken? In de boekrol staat over mij geschreven. Hier ben ik bij God om uw wil te doen. Ja, in de boekrol staat over jou geschreven. En als die boekrol open gaat, gaat het dus over jouw leven. Dat gebeurt in jouw binnenste. Gods plan met jouw leven wordt vervuld als jij meegaat in wat hij bedoelt. Als jij Christus gelegenheid geeft zijn goede werk, het werk wat God bedoelt, in jou in te zetten, voor te zetten en te voleinden. Jezus wil de boekrol in jouw leven, de boekrol over jouw leven, de boekrol van jouw leven openen. Daar zet hij zich voor in, daar staat hij voor in. En hij heeft Wilma het over een perspectief. Nou mensen, dit is me toch een perspectief. Dat heel die boekrol opengaat in jouw leven. Alle zegels, alles wat dat nog tegenhoudt, alles wat dat nog bemoeilijkt, door hem verbroken worden en stapsgewijs, fasegewijs, dat proces verder gaat. Dat licht, dat volledig opgaat. Alles verlicht, alles in het licht stelt en de mogelijkheid geeft om daar met de Heer mee aan de gang te gaan. Wat een genade, Heer. Wat een heil. Hier zijn wij. We hebben lust om uw wil te doen. Ik zou het willen opzoeken. Openbaring 6. En dan gaan we 8 versen lezen. Een heel stuk. En denk niet dat ik vanmorgen alle details daarvan doorneem. Ik wil een lijn schetsen voor u. Een perspectief. Toen zag ik dit. Het lam verbrak 1 van de 7 zegels, het eerste zegel. En ik hoorde 1 van de 4 wezens roepen met een geluid als een donderslag: kom! Ik zag dit. Een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg een zegenkrans en trok als een overwinnaar op de overwinning tegemoet. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: kom! Er verscheen een ander, vuurrood paard. Die ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: kom! Ik zag dit. Een zwart paard met een ruiter die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor 3 porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid. Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: kom! Toen zag ik een vaal geel paard. De ruiter heette Dood en Dodenrijk vergezelde hem. Ze kregen verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren. Tot zover. Wat een perspectief. Nou reken maar. Het eerste beeld wat voor onze ogen zich ontrolt, is dat van een ruiter op een wit paard. En je weet waar dat over gaat, over wie dat gaat. Dat is Jezus Christus, de witte ruiter, die op het witte paard, beeld van Gods geest, uittrekt, wil uittrekken in jouw leven. Want het gaat over jouw leven. De gekroonde overwinnaar op het rijk van Satan en dood, trekt uit in jouw leven en in dat van mij. In dat van ons. En dat resulteert, als je 13 hoofdstukken verder leest in Openbaring 19, tot een hele ruiterij van ruiters op witte paarden. Jezus voorop en een hemelse legermacht erachteraan, in witte klederen gehuld, op witte paarden gezeten, het lam volgend. Daar heb je het. Het beeld van Jezus en zijn gemeente, waarbij jij dus één van die ruiters bent, op een wit paard, in een wit kleed, hem volgt. Dat begint hier, in Openbaring 6. En bij dat uittrekken van die eerste ruiter klinkt een geweldige oproep. Kom! Met andere woorden, dat uittrekken van de Heer, de overwinning tegemoet, gebeurt samen met jou. Kom! Kom dicht bij mij! Blijf bij mij, zegt de Heer. Ik geef jou een wit kleed van zuiver wit linnen. Ik rechtvaardig jou. Ik behandel jou als een zoon van God. Ik maak jou heilig en rein. En ik bevrijd jou uit de macht van allen die je zwart willen maken. Die dat witte kleed van jou willen bezoedelen. Jij mag plaatsnemen op een wit paard. Ik ga jou dopen in Heilige Geest. Ik wil jou vervullen met die geest. Maar kom met mij mee. Blijf niet staan kijken wat er allemaal gebeurt. Maar kom bij mij. Je krijgt van mij ook zo'n hemelse boog. Ik leer jou de hemelse boog hanteren. Ik oefen jouw vingers in de strijd. We gaan samen de overwinning tegemoet. Bij mij beleef je opgang. Geen neergang. Ik maak alles nieuw. Ik maak alles licht. Ik maak alles vol van Gods vrede, goedheid en genade. Misschien bid jij wel eens midden op de dag in de ellende. O Heer, kom bij me en help me. Misschien herinnert u zich nog de boodschap die ik hier, ik weet niet precies wanneer, uitgesproken heb over het hoge priesterlijk gebed. Dat Jezus bidt, ik wil dat zij zijn waar ik ben. En toen hebben we ook al gemerkt dat wij heel vaak bidden, Heer, wilt u zijn waar ik ben? Nee, zegt de Heer, jij mag zijn waar ik ben. En zo ook in de strijd. Denk niet dat jij in je moeilijke pakket de Heer te hulp moet vragen. Om jou te helpen in de situatie. De Heer zegt, ik wil in jouw leven overwinnend uittrekken. De overwinning tegemoet. Maar kom jij dan alsjeblieft bij mij. Trek je witte kleed aan. Ga op het witte paard zitten. Hanteer de boog. En laat mij in jou doorwerken, zodat wij samen de overwinning tegemoet gaan. Op weg gaan naar de volgende overwinning. Ik maak in jou alles nieuw. En dat blijft de Heer elke dag tegen je zeggen. Kom. Kom mee. We gaan verder. We gaan de volgende overwinning behalen. Houd dat visioen, het is een visioen, hè? Het is een voorstelling van een geestelijke werkelijkheid. Houd dat visioen voor ogen en put sterkte uit de werkelijkheid van dit goddelijke visioen. Verbind je elke dag opnieuw met Hem die tot jou zegt kom, die jou voorgaat en in jouw leven uittrekt. Zo mogen we elke dag stappen zetten. En leren leven met de Heer in het volgen van Hem vanuit alles wat Hij mogelijk maakt. En daarmee gaat het licht op in jouw leven. Het volgen van Jezus doet het licht in je leven opgaan. En in dat licht ga je dan ook zien waarom het en waardoor het vaak zo moeilijk is. Want de Heer laat niet alleen zien wat Hij in jouw leven bewerkt, maar ook wat andere ruiters in jouw leven willen bewerken. Ruiters op heel andere paarden. En zij zijn verantwoordelijk voor al die situaties waarin jij het zo zwaar en moeilijk hebt. Zij zijn verantwoordelijk voor de schaduwen, de duisternis, de ellende, de moeite, de zorgen. Zij hebben dat oude in jou bewerkt en willen dat oude in jou vasthouden. De Heer zegt, ik maak alle dingen nieuw. En dat geloof je dan, en zondags zing je erover, en 's maandags staat dat oude weer levensgroot voor je. Ja, niet alleen de Heer met zijn licht wil in jouw leven het werk doen, maar ook die andere ruiters willen hun werken doen. Ze dringen zich aan je op en willen daarmee het nieuwe verdringen en jouw aandacht afleiden van waar de Heer jouw aandacht voor vraagt. En wat een genade dat de Heer ons dat ook laat zien. Anders zou je aan jezelf gaan twijfelen. Heer, ik heb gisteren zo genoten van de prediking. Ik heb zo genoten van de liederen. En ik ben zo blij dat u het licht in mij doet opgaan. En nou zit ik er weer in. Wat is er toch aan de hand met mij? Met jou is het niet moeizaam. Jij bent het punt niet, het probleem niet. Het zijn die andere ruiters die zich ook met jou bezighouden. En waar de Heer jouw licht op laat. Waar de Heer zijn licht op laat zien. Hij haalt de sluiers weg. Toont de werkelijkheid. En biedt de mogelijkheid om samen met hem daarin te staan. Je op te stellen. De strijd op te pakken. De boog te hanteren. En samen met hem te overwinnen. Want Jezus geeft jou niet alleen licht op die tegenstanders. Zicht op het werk wat zij willen doen, maar ook de macht om met hen daarover te zegevieren. Hij wil met jou de overwinning tegemoet, de volgende overwinning gaan behalen. Juist op die ruiters, op die andere paarden, die zich rondom jou heen willen opstellen en jou de verdere opgang in het licht willen beletten. Je ziet ze niet altijd aankomen. Soms zijn ze er opeens. Uit een onverwachte hoek. Maar de Heer zegt, kom bij mij. Kom. Ook als hij de tweede en derde vierde zegel opent. Kom. Ik laat het je zien. En ik geef je de macht over. Een rood paard. Vuurrood. Andere vertalingen. De kleur van het vuur. Een ruiter met een groot zwaard. Een zwart paard komt tevoorschijn. Met erop een ruiter met een weegschaal. Een vaal geel paard komt tevoorschijn. Een vaal. Een grauw. Een geelgroen. Een bleekgroen. Een vaalgroen. Allemaal vertalingen. Paard met een ruiter die dood en verderf zaait. Als je dit zo leest, dan zou je van al die paarden en die ruiters en hun negatieve, verderfelijke bedoelingen kunnen schrikken. En zeker van het aantal. Ja, de Heer is dan wel met je, maar er staan er 3 tegenover je. En 3 tegen 1 is gemeen. Dat ziet er dus niet zo goed uit. Zou je kunnen denken. Dat lijkt een overmacht. Zou je kunnen concluderen. Maar kijk alsjeblieft verder. Ga niet af op een eerste indruk. Zoek naar de hemelse werkelijkheid. Zoek naar wat Jezus jou wil laten zien in deze vers. Dat witte paard is beeld van Gods geest. Van Gods geest. Gods heilige geest. En die rode, zwarte en vale paarden staan voor categorieën boze geesten uit het rijk der duisternis. Gods geest, boze geesten. Boze geesten zijn gevallen engelen. In het begin schept God de hemel en de aarde. Hij schept alle engelen. En een deel van die engelen valt op een gegeven moment in de ontwikkeling af. Gevallen engelen. Maar daarmee worden zij geen goden, onthullen zij zich vaak met die naam en doen zij zich voor als. Gevallen engelen hebben het geestelijk niveau van hoogstens nog de trouwe engelen. Ik denk zelfs dat ze met hun val ook een deel van hun kracht verloren zijn. Maar stel dat dat niet zo zou zijn, dat ze gewoon het tegenovergestelde positie hebben ingenomen. En dus dezelfde krachten nog kunnen ontwikkelen als de trouwe engelen. Maar trouwe engelen en afvallige engelen hebben niet het niveau van Gods geest. Gods geest is de geest van God. De geest van Yahweh. Van de schepper van hemel en aarde. En er is een verhouding tussen maker en maaksel. Het maaksel kan niet op het niveau van de maker treden. Alle engelen zijn ondergeschikt aan God. Alle engelen zijn geschapen als dienende geesten. En dat er een groep is die niet langer wil dienen, maar daarmee wordt hun niveau niet hoger. Integendeel. Het hele rijk der duisternis, al die engelen samen, kunnen niet op tegen Gods geest. Ik hoop dat dat duidelijk is. Dat doen ze ook niet. De duivel kijkt vanuit. De boze engelen voeren geen strijd met God, met Gods geest. Ze komen op tegen mensen. Ze strijden tegen mensen om Gods plan met die mensen te laten mislukken. En zo God indirect te treffen. Die paarden op het rode, zwarte en vaalgele paard kunnen niet op tegen dat witte paard. Dat is geen partij. Ja, zeg je, dat is God. Hoe is het met Jezus? Kunnen ze tegen Jezus op? Nu niet. Nu niet. Nee. Jezus is als verheerlijkte zoon van God op de troon gezeten. Vechten ze tegen Jezus? Wat denkt u? Gaan de boze geesten nog? Nee, dat doen ze niet. Ze vechten tegen zijn gemeente. Tegen jou en mij. Ze proberen daarmee zijn werk in zijn gemeente te stagneren. Te laten mislukken en hem zo indirect te treffen. En als ze Jezus indirect treffen, hebben ze daarmee God indirect getroffen. Dat is hun werkwijze. Ze strijden tegen jou en mij. Hebben ze dan Jezus met rust gelaten? Altijd. Oh nee. Ze proberen wel hem aan te vallen voor zijn verheerlijking, voor zijn hemelvaart, in zijn leven hier op aarde. Nou en nog, net als bij alle andere mensen, wordt Jezus aangevallen zijn leven lang. Maar waar staat hij? Waar staat hij in die hiërarchie, in die hemelse ordening? Jezus staat als mens op de plaats die God mensen geeft bij hun schepping. God stelt mensen van aanvang af op een bepaald niveau. Zij mogen als kinderen van hem, zonen van hem, volwassen worden en naar zijn niveau uitgroeien. En die engelen die God daarvoor al heeft geschapen, stelt hij ten dienste van de mens. God geeft mensen van huis uit, van aanvang af, een bestemming boven de engelen. Zij mogen onder leiding van Gods gezalfde met één geest vervuld worden, onder één hoofd bijeenkomen, één lichaam gaan vormen en zo vervuld worden tot alle volheid van God. Het eeuwige leven gaan beleven op Gods troon, op Gods niveau. Onthoud dat goed. Mensen staan van huis uit in Gods koninkrijk boven de engelen. Dat is de scheppingsorde die God instelt. En de trouwe engelen weten dat. Zij handelen daarnaar, zij dienen mensen van aanvang af. En nog steeds, tot op de dag van vandaag, helpen zij, ondersteunen zij met blijdschap. En dat doen zij vol van alles waar God hen vol mee heeft gemaakt. Licht, vrede, kracht, zuiverheid, vreugde. De afgevallen engelen weigeren dat. Dat is de reden van hun val. Zij willen die mens niet dienen, die God boven hen stelt. En die tot die hoge bestemming is voorbestemd. Dat willen zij niet. Zij willen mensen onder zich krijgen, onder zich houden, over mensen heersen. Het compleet tegenovergestelde van wat God bedoelt. En daarom vallen ze mensen aan, grimmig, verbeten, als wilde dieren. Om alles in mensen te ontregelen en kapot te maken. En al het goede en mooie van God hen te ontnemen. Ze willen mensen ongeschikt maken. Ongeschikt maken voor dat doel wat God met hen heeft. Voor het plaats innemen in de gemeente. Voor het tot volheid komen van die gemeente. Scheppingsorde. De mens. Boven de engelen. Van Jezus staat geschreven in de brief aan de Hebreeën, dat hij voor korte tijd beneden de engelen is gesteld. Je vindt dat in Hebreeën 2. Onze nieuwe Bijbelvertaling zegt, voor korte tijd is hij lager dan de engelen geplaatst, maar nu is hij met heerlijkheid en eer gekroond, alle dingen zijn hem onderworpen, ook de afvallige engelen, het hele rijk van Satan en dood. Hij is voor korte tijd beneden de engelen gesteld. Wanneer gebeurt dat? Wanneer wordt Jezus beneden de engelen gesteld? Ik luister. Op het moment dat hij de aan het kruis hangt, Dodenrijk, Hof van Gethsemane, nog andere ideeën? Toen hij op de wereld kwam. Dat is een hele bekende gedachte. Dat Jezus onder de engelen wordt gesteld op het moment dat hij op de wereld komt. Dan zou hij dus al voor zijn leven op de wereld een bestaan hebben bij God. En als je dat denkt en gelooft, dan kan ik me voorstellen dat je denkt en gelooft dat hij daar zijn rijkdom voor ons ontzegde en in stro en in doeken werd gelegd. Hij was rijk en is om ons arm geworden. En het grootste deel van de kerk gelooft dat. De incarnatie van Jezus Christus. Het neerdalen uit de hoge en mens worden op aarde. Onder de engelen gesteld. Broeder, zuster, het is niet waar. Jezus werd als zonderloos mens geboren. En als mens nam hij direct de plaats in die in de scheppingsorde voor mensen is bedoeld. Boven de engelen. Iets heel anders. Jezus heeft geen bestaan voordat hij mens wordt. Als Jezus geboren wordt, krijgt God een zoon. Dan begint zijn leven. Dan begint zijn ontwikkeling. En de gedachten over pre-existentie zijn eeuwenoud. Het ontbreekt mij nu om het helemaal te ontzenuwen, maar geloof me, dat is mogelijk. om dat denkbeeld, dat eeuwenoude denkbeeld, in te ruilen voor een veel helderder beeld van wie Jezus is. Als Jezus bij zijn geboorte onder de engelen zou zijn gesteld, zouden wij allemaal onder de engelen staan. Zou de scheppingsorde van God geweld zijn aangedaan? Nee, zo is het niet. Maar wanneer wordt hij dan wel onder de engelen gesteld? En een aantal van u hebben het al heel duidelijk gezegd. Op het moment. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ik citeer de Bijbel. Wanneer wordt Jezus onder de engelen gesteld? En waarom wordt hij onder de engelen gesteld? Vanwege het lijden des doods. Staat er heel duidelijk achter. In Hebreeën 2, vers 9. Op het moment dat hij de zonde der wereld op zich neemt, stelt Jezus zich vrijwillig onder de engelen. En wanneer doet hij dat? In Gethsemane. Dan levert hij zich uit aan Satan en dood. En krijgt hij in plaats van de overwinnaar die hij tot op dat moment is, de plaats van een onderworpene. Jezus stelt zich vrijwillig onder de macht van Satan en dood. Waarom? Ter wille van jou en mij. Want daar stonden wij. Door zonden en overtredingen kom je onder de macht van duivel en dood. Alle mensen onder die macht. Alle mensen beneden de engelen gesteld. En dan is daar één die daarboven staat. En die zegt, indien jij mij zoekt, laat dan al die mensen vrij. En die situatie, dat voorstel van Jezus, die daad van Jezus heeft gevolgen. Hij neemt de zonde last, de schuld, de problemen, de narigheid, de consequenties van al onze zonden op zich. En hij komt onder de engelen. En niet zomaar onder de engelen, maar op de diepste diepte, in de diepste diepte die je kunt voorstellen. Korte tijd. Het duurt vanaf het moment dat hij dat doet in Gethsemane, tot het moment dat hij sterft aan het kruis en daarna opstaat uit de dood. Die tijd. Een paar dagen. Onder de engelen. Heeft Satan toen tegen hem, is Satan toen tegen hem ten strijde getrokken? Nou, niet voor te stellen. Alles wat Satan op dat moment bijeen kon brengen, heeft hij bijeengebracht, heeft hij gemobiliseerd om Jezus Christus, die tot op dat moment voor hem onoverwinnelijk was, en nu zelf een hele vernederde positie inneemt, te overwinnen en tot persoonlijke zonde te brengen. Het wordt zelfs zo erg, dat midden op de dag, je zou zeggen, waar het stralende licht, smiddags om 12 uur, alles verlicht, het pikken donker wordt. Dat is een beeld van wat er in de duisternis, in de geestelijke wereld gebeurt, maar het is zo intens wat daar gebeurt, dat het zelfs in de natuurlijke wereld zijn weerslag heeft. En dat het volkomen duister wordt, midden op de dag. Hebben ze hem overwonnen? Nee! Zelfs toen niet. Daar kwamen alle ruiters, alle paarden en alle kleuren, alle divisies kwamen op hem af. En ze hebben hem niet overwonnen. Zelfs toen niet. Aan het begin van Jezus' leven wordt hij door God geheiligd. Gedragen. Het babytje in de kribbe heeft een positie in de hemel. Gedragen door de engelen, omgeven en geheiligd door God. Gehuld in Heilige Geest. Onaantastbaar. En daar is ook wat op afgekomen. Ze konden er niet bij. Als Jezus 12 jaar wordt, bar mitzwa doet, dan neemt hij zijn eigen verantwoordelijkheid al op. Dan wil hij leven zoals God bedoelt. En als hij al 30 jaar is, komt hij bij de Jordaan en laat hij zich dopen. En dan zegt hij, hier ben ik om uw wil te doen. Ik wil al uw gerechtigheid vervullen. Hij laat zich dopen in water, wordt gedoopt in Gods geest. En op dat moment heeft hij dus de volledig eigen verantwoordelijkheid over zijn leven. De heiliging van zijn vader heeft hij vanaf 12-jarige leeftijd overgenomen. En vanaf 30 jaar neemt hij dat helemaal persoonlijk op. En dan komt de vijand opnieuw op die geheiligde zoon, op die in geest gedoopte zoon van God af in de woestijn. En dat is geen schijnvertoning geweest. Dat is geen fluitje van een cent geweest. Ze hebben hem daar met alles bestormd. Maar hij heeft stand gehouden. En ook in de jaren daarna. En je kunt je voorstellen dat de duivel dacht in Gethsemane. En nou ga ik hem krijgen. Nou moet hij loskomen van zijn God. Die hem al die kracht heeft gegeven. Nou kan ik hem pakken. En het is hem niet gelukt. Wat heeft God toch in mensen geschapen? Zie de mens. Ja, wat zegt Pilatus? Zie de mens. Zoals Jezus daar aan het kruis overwinnaar wordt. Terwijl je denkt, hij gaat ten onder. Al die paarden, alle ruiters, alle zwaarden, alles wat ze meenemen. Het lukt ze niet. En wat dan te denken na Jezus' dood en opstanding. Zijn verheerlijking. Mens, wat een kracht. En die kracht in die verheerlijkte Jezus komt tevoorschijn in jouw leven als die ruiter op dat witte paard uittrekt. Die onoverwinnelijke, die mens die alles heeft meegemaakt. Alle duisternis aan de lijve heeft ervaren. Doch zonder te zondigen. En over alles overwinnaar is geworden. Zeg tegen jou. Ga mee. We gaan diezelfde zegentocht in jouw leven maken. We gaan diezelfde overwinning tegemoet. Die ik al behaald heb. Kom. Ik heb al die machten. Tentoongesteld. Ontwapend. Ik heb over alle gezegen gevierd. En nou gaan we samen het in jouw leven ook zo doen. Ja, o Heer. Wat geweldig. Maar? Ja, maar Heer. Ik zit nog overal onder. Er hangt nog zoveel over me heen. Is dat zo, zegt Jezus? Is dat zo, zeg ik vanmorgen tegen u? Waar staan wij? Zijn wij nou onder de engelen gesteld? Of boven? Waar hangt het nou vanaf? Ja, een mens is maar een mens. Ho, 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 ho. Welk beeld heb jij van mensen? Het beeld dat God heeft en waar Hij jou toe geschapen heeft. Ben jij voor een dubbeltje geboren? Ben jij nergens toe in staat? Van geboorte af aan? In zonde geboren en ontvangen? Heel je leven lang tot aan je dood toe? En dan hopen dat je nog een gaatje kunt vinden en de Heer barmhartig is om jou de poort binnen te laten? Hoeveel mensen denken dit? Hoeveel mensen denken dat ze in zonde ontvangen en geboren zijn? Hoeveel mensen denken dat ze tot het einde toe zondaar blijven, tot de dood? En daarmee vrijwillig aanvaarden of ja, opgelegd beleiden. Ik ben onder de engel gesteld. Want dat is een plaats voor de zondaars. Zondaars zijn onderworpen aan de macht van Satan en dood. Als je zondigt en in je zonde blijft hangen, kom je daar terecht? Is dat de plaats in geestelijk opzicht? Vanwege je zonde. Ja. En als je in die situatie bent, ja, dan rijdt de ene ruiter naar de andere ruiter over je heen. Ze walsen over je heen. En als jij een goede voornemens hebt aan het begin van een jaar, nou, 2 dagen, 1 dag, 1 uur later is het alweer weg. Mensen kunnen er niet tegenop. Tegen die ruiter op dat rode paard. Tegen die ruiter op dat zwarte paard. Tegen die ruiter op dat fale paard. Tegen die ruiterij die tegen hen optrekt. Want dit maken alle mensen mee. Dit maken niet alleen christenen mee. Dit maken alle mensen mee. Dit is een beeld van wat in het leven van mensen gebeurt. Zonder dat je er iets aan kunt doen. Maar wat hoorden we nou daarnet? Jezus neemt in Gethsemane de plaats in die mensen verdienen. Die mensen door hun zonde en dood hebben. Jezus neemt de plaats in van mij. Van jou. Dat is de helft van het verhaal. De andere helft is nog mooier. Want jij mag daardoor de plaats innemen van hem. Wat? Ja, als Jezus voor jou de zonde ingaat en de plaats onder de engelen inneemt, doet hij dat om jou op datzelfde moment de plaats te geven die hij had voor dat moment. Zo is het natuurlijk wel, hè? Jij hebt, door jouw geloof in Jezus Christus, door jouw aanvaarding van zijn offer voor jouw zonde, een plaats gekregen boven de engelen. En laat die eens binnenkomen. Jij zit niet op het laagste treetje van de trap. Dat wil de duivel je doen geloven. En als je vanuit dat lage treetje de strijd wil opnemen tegen die paarden, dan zeg je, oh, overmacht, lukt me niet, Heer help. Dan begint de Heer te zeggen tegen jou, luister nou eerst eens naar mij. Laten we nou eerst eens even praten. Ga dan even zitten, en dan zal ik je vertellen dat het anders is in werkelijkheid, anders kan zijn de werkelijkheid, dan jij nu voor ogen hebt. Jij mag de plaats innemen door je geloof in mijn werk voor jou, de plaats innemen die ik heb nu. Een plaats boven de engelen, als mens, als rechtvaardige, op de plaats die God voor mensen bedoelt vanaf den beginnen, naar de scheppingsorde. Ja, maar ik heb toch gezondigd? Daar ben ik nou toch voor gestorven, zegt Jezus. Ik heb jouw plaats ingenomen. Maar dan moet jij niet op diezelfde plaats blijven staan. Jij mag mijn plaats innemen. Kom! Kom! Wat een genade. Moest dat je door laten dringen. De plaats van die grote overwinnaar. Die we in de evangelie zijn woord zien brengen. Zijn daden zien doen. Hij gaat rond goeddoende en genezende. Allen die door de duivel overweldigd zijn. En God is met hem. Die plaats. Krijgen wij. Door ons geloof. In het offer van Jezus Christus. Misschien heb je dat deel. Van de betekenis van Jezus werk. Nooit zo goed tot je door laten dringen. Geloof je wel dat Jezus voor jouw zonde is gestorven? Geloof je wel dat hij jou rechtvaardigd heeft? Geloof je wel dat hij jou gereinigd heeft? Geloof je wel dat je in een wit kleed gesteld bent? Maar geloof je ook dat je op dat moment boven de engelen gesteld bent? En dat je vanuit die positie met hem de strijd kunt aangaan tegen datgene wat zich nog steeds wel verheft en bezig is. Maar wat van een ander niveau is dan het niveau waarop de Heer jou stelt. Ik word daar stil van. Heer, mag ik vanuit die positie gaan strijden? Ja, zegt de Heer. Kom. Kom. Je zit niet meer in de gevangenis. Ik heb je daaruit weggehaald. Je zit niet meer in de boeien. Ik heb je daaruit losgemaakt. Je mag op mijn niveau, boven de engelen, plaatsnemen in een wit kleed, gekleed door mij, op een wit paard. Beeld van Gods geest, die mijn leven en nu ook jouw leven helemaal gaat vervullen. Jij mag waarlijk mens zijn. Jij mag als een kind van God, als een zoon van God leren leven. Jij mag de plaats innemen die ik in mijn leven op aarde had voor Gods troon. En dan leid ik jou vanuit die plaats voor Gods troon in een proces van opgaan van licht naar de plaats op Gods troon. Ik ben ten hemel gevaren en heb de troon van mijn Vader mogen bestijgen. En dat ga ik met jullie ook doen. Heel mijn gemeente ga ik verheffen tot mijn niveau. Jullie mogen met mij zitten op mijn troon. Als je overwint, zoals ik overwint. Als je naar mij heen gaat en die boekrol in jouw leven helemaal uitgerold kan worden. Een nieuwe positie. En daarin jezelf oriënteren. En vanuit die positie de zaken gaan bezien. Hij snapt, dat kan alleen in Christus. En dat kan alleen met Christus. Dat kan alleen na bekering en wedergeboorte. Dat kan alleen na geloven en ontvangen van vergeving van zonden. En gaan leven vanuit rechtvaardigheid. Te gaan leven als een rechtvaardige. Waarin het licht tevoorschijn treedt. Het morgenlicht opkomt en steeds helderder straalt. Hoe belangrijk voor ieder mens, voor jou en mij, elke dag vanuit die positie en vanuit die genade die met die positie verbonden is, te leven. Hoe belangrijk voor jou en mij, jongeren, ouderen, waar wil je leven? Op welke positie wil je staan? Wil je maar een beetje erop losleven? Alle dingen uitproberen. Zondigen, nou ja, af en toe een beetje sorry zeggen. Lieve mensen, dat is het leven dus niet. Ja, je kunt allemaal dingen gaan doen, maar dat is het leven niet. Het leven, wat God bedoelt, is met Jezus boven die engelen. Met Jezus in die rechtvaardigheid, in die heiligheid. En vanuit die heiligheid met hem optrekken. Met een uittrekken de overwinning tegemoet. Geef je leven dus aan Jezus. Doe het. Al ben je 12, 13, 14 jaar. Geef je leven nu al aan Jezus. En besef de enorme mogelijkheden die vanuit die positie in hem en met hem mogelijk zijn. Hoe belangrijk, broeder, zuster, om te leven vanuit vergeving van zonde. En daar niet nonchalant mee om te gaan. Te zeggen van, nou ja, mijn zonden zijn vergeven. En nou kan ik alles doen wat ik wil. Het bestaat, die gedachte. Mijn geest is vrij en mijn vlees, nou ja. En dan maken ze scheiding tussen het inwendige en het uitwendige. Tussen wat in de geestelijke wereld dan de werkelijkheid voor hen is. En wat in de natuurlijke wereld de werkelijkheid is. En de vijand spint garen. Laat vergeving van zonde niet versloffen. Maar doe het heel zorgvuldig. En beleef het elke keer weer vanuit het diep besef en groot ontzag voor Jezus Christus. Dat u dat doet, Heer. Dat u dat voor mij heeft gedaan en nu met mij doorgaat. Weet je nog wat ik misschien al een half uur geleden zei? 3-1 is gemeen. Het gaat in de hemel niet om aantallen. Het gaat niet om een aantal voorstanders en tegenstanders en dat afwegen tegen elkaar. Het gaat om plaats en positie. Maar bovenal om besef daarvan. Die brutale tegenstanders op hun rode, zwarte en vale paarden willen in jouw hemel over jou heen walsen. Willen nog steeds doen wat ze in de wereld doen. Willen ze nog steeds doen wat ze in het verleden in jouw leven hebben gedaan. Zij houden daar niet mee op. En vraag Jezus niet of het nou eens een keertje afgelopen kan zijn. Geef je leven aan Hem en volg Hem. Besef dat je met de ruiter op het witte paard macht hebt gekregen over die andere paarden. En blijf dat beseffen. Terwijl je weerstand biedt. Terwijl je stand houdt. Terwijl je je niet uit het veld laat slaan. Je bent geroepen om meer dan overwinnaar te zijn en te worden in Jezus Christus. Hij is er om je te steunen, te dragen, te leiden, te inspireren, geest, wijsheid, inzicht te geven. Trouwens, je hebt gelezen, met mij meegelezen, dat hier niet alleen sprake is van een wit paard en drie andere paarden, maar dat er ook nog eens sprake is van vier wezens. Die honden met lam staan en met het lam roepen, kom, 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 kom. Vier wezens. Beeld van de hemelse heerlegers onder leiding van Michael. De hemelse engelen die rondom Jezus het lam staan en met hem mee uittrekken. Met hem mee vormgeven aan die overwinning. Ze staan ook rondom jou. Ze roepen jou elk moment, kom. Kijk niet naar 1 tegen 3. Wij zijn met z'n vieren nog een keer bij jou. 5 tegen 3. Het gaat niet om getallen. Het gaat om verhoudingen. En al zou het niet zo zijn. Het is natuurlijk wel zo. En dan weet je dat zij die met jou zijn, altijd meer zijn dan die tegen je zijn. Dat staat al in het Oude Testament. Dat ziet die knecht van de profeet Elisa al in Dothan. 2 Koningen 6, vers 16. Hebben wij dus te vrezen voor die drie paarden? Voor die ruiterij van de duisternis en de dood? Oh, wat willen ze dat graag ons doen geloven. Wat willen ze dat graag ons zo laten ervaren. Ze blazen het helemaal op. Wij zijn in de meerderheid. En jij hebt een strijd te voeren tegen de bierkaai. Nee, in Christus is het niet zo. Maar dan alleen in hem. Als een gerechtvaardigde, als een wedergeborene, als een volgeling, als een lid van zijn lichaam. Is de strijd al gestreden? Nee, het moet nog wel gebeuren. Zoals het in Jezus' leven ook nog moest gebeuren. Als jongen, als volwassene, als gezalfde van de Heer, het moest nog wel gebeuren. Hij heeft het voltooid. Hij heeft alle ervaring die wij nodig hebben. En samen met hem is het dus te doen. De oorlog is niet gewonnen. Maar de uiteindelijke overwinning staat wel vast. Jezus zegt, kom, ga mee. Ook als hij die ruiters op die andere paarden in het licht stelt. Kom, neem met mij de strijd maar op vanuit het wit. Tegen dat rood, tegen dat zwart, tegen dat falen. Wat dat betekent, beloof u. De volgende keer ga ik daarop door. Voor vanmorgen is het ongelooflijk belangrijk om in te zien wat je positie is in die strijd. Zo wil de Heer met ons verder. Zo mag jij staan. Volmaakt en verzekerd in Hem. Volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil. Zo mogen wij zijn verdere openbaring tegemoet zien. Zo mogen wij dat licht verder zien opkomen. Steeds helderder zien gaan stralen. Zo mogen wij beleven dat de boekrol in onze levens verder open gaat. dat de overwinning gestalte krijgt. En daar wil ik, en ik hoop jullie ook, met alles wat in me is, aan meewerken. Sinds wij daar in de gemeente zo over spreken, roepen wij elkaar bij de stoel of spreken elkaar wel eens aan van, joh, waar je nu mee bezig bent, gaat daar de boekrol verder mee open? Of blijft het een beetje hangen? Of rolt die zelfs een beetje terug? En ik hoop dat bij jullie ook het intense verlangen, de passie ontstaat. We hebben daarvan gezongen in een van onze liederen. Heer, die boekrol, verder open in mijn leven. Kom maar tot openbaring. Geef maar meer. Leid mij maar. De boekrol is over mij geschreven. Het gaat over mijn leven, Heer. En hier ben ik om uw wil te doen. Ik ga met u mee. Dan wordt genade en vrede jou niet alleen gegeven, maar die wordt in jou vermenigvuld. Het licht gaat er niet alleen op in jouw bestaan, je gaat het ook verspreiden rondom je. Jij wordt tot zegen van je omgeving. Broeder, zuster, vat moed. Neem je plaats in. Werk mee om die boekrol verder uit te rollen. De Heer gaat het goed maken. Amen.